van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We delen nog mee dat er eerstvolgende dienst weer zal worden gehouden op dinsdag 18 maart, zal de Heer wil en beleven. Laten we onze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84, daarvan de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der lege scharen God. En wat er verder vervolgt van Psalm 84, de versen 1 en 2. De schriftlezing van deze avond vindt u opgetekend in Lucas 13 van vers 22 tot 30. Na het lezen van de geloofsbelijdenis zingen we nog van Psalm 74 vers 12. Maar doen we nu met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aan ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, met de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Nu genoemd Lucas 13 van 22 tot 30. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En dan zei de een tot hem, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En dan zei de tot hem, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk dan dat de Heer des Huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. En gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten, gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en kressing der tanden, wanneer gij zult zien, Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buitengeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatste die de eerste zullen zijn. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Tot zover de schriftlezing.
Laten we hier samen gaan bidden. Majesteitelijke Heer, u zijt die ons samenbrengt in uw huis, bij uw woord, zomaar midden in de week, alles onder het aanbiddelijke van uw voorzienige leiding. En als we dan samen zijn om hier uw woord te verkondigen en naar te luisteren, mogen we u dan vragen om de onmisbare bediening van uw Heilige Geest. Alle zaligheid ligt, vindt zijn oorsprong in uw eeuwige liefde, o Vader. En uit uw liefde gaf gij uw eigen Zoon, die gij hebt overgegeven tot in de diepste diepten. En u, o Christus, hebt in de weg van vernedering de volle zaligheid verworven, zo volkomen, dat u aan het kruis het hebt gezegd, het is volbracht. En zo hebt u alle zaligheid verworven en ligt het volkomen in u. En onder de hemel is er geen andere naam gegeven door welke we moeten zalig worden. Kom, Heilige Geest, gij zijt het, die nu in zondaars harten intrek neemt en in alle waarheid leidt, het woord doet verstaan en uit het woord doet leven. U zijde die in zondaars harten Christus gaat verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen, zo lezen we. En hij zal het u verkondigen. U zijt de grote toepasser, degene die het heiligt in de hart. En zo is het, uw arbeid. O drie enige Heere, uit de Vader, door de Zoon, in de Heilige Geest. Daarom komt u toe, alle lof, dankzegging en aanbidding. En we dan samen zijn vanavond om naar uw woord te luisteren. Wij bidden u, wilt u de schriften openen, de schriften brengen in de harten, door de onmisbare kracht van de Heilige Geest. Wat een wonder is dat, dat de Pinkster geworden is en de Geest intrek genomen heeft in de kerk en zo hier op aarde werkt door het woord, door de prediking, omdat een mensenkind zijn wapens leert inleveren om alleen te leven van genade, te leven van die ene naam die u gegeven hebt. Het leven is mijn Christus, dan is sterven ook winst, en buiten hem is geen leven. Heere, help ons dan zo in het verkondigen van uw woord. Help ons ook in het luisteren ernaar. En zo samen zitten we aan uw voeten, gedachtig aan het woord van de apostel, dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Zij moeten geestelijk worden onderscheiden. En dat is nou het wonder. Dat u niet alleen gaf uw eigen Zoon, maar dat uit u, o Vader, en uit u, o Heer Jezus Christus, de Geest gezonden is. Naar uw rijke belofte. En dat hij werkt in de kerk en werkt door de prediking. Hij is het die het woord in het hart inbrengt. En daarom kunnen we elkander opwekken, toch tot u de toevlucht te nemen, om in het geloof uit te gaan naar uw Jezus Christus. En dat is het grote wonder, dat gij in uw woord zegt dat het geloof is een heerlijke gave Gods. Waren het anders, Heer, dat geen zin om te prediken. Dat geen zin om samen te komen. Zou er voor een mensenkind onmogelijk zijn tot u de toevlucht te nemen. Juist omdat u het geeft en het wilt geven. Juist omdat u het doet en u het wilt doen. Zo, Heere, zijn we samen vanavond rondom dat woord. En gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heere om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u de Heer. Niet omdat wij het waardig zijn. Heren, dat is te duidelijk dat het zo niet ligt. Maar als we eerlijk en eerbiedig naar uw woord luisteren, dan tekent uw woord ons precies ons in onze volkomen zondige staat. Heren, daar is uw woord zo helder, zo scherp in. Als u zegt, er is niemand die God zoekt. Ook niet tot heen toe. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot heen toe. Zo gij in het recht wilt treden, ga dus naar mijn ongerechtigde Heere. Wie zal dan bestaan? Nee, dan is er van ons niets te verwachten. U hoeft het ook niet om ons te doen. Wij zijn onwaardig, mijn Heere. Dat is juist het wonder. Dat gij het zelf doet. En dat gij het wilt doen. En daar is onze verwachting op. En daar zien we naar uit. En daar ligt alle hoop en alle grond wie de Heere verwachten. Die zullen nooit beschaamd worden. Heere, dat heb u ook in het Oude Testament al beloofd. Ik zal het steenhart wegnemen. En ik zal u een vleeshart geven. En daarom, Heere, van een natuurlijk mens hoeven niets te verwachten. Maar dat is het wonder, daar bidden we om. Om die grote bediening van de Heilige Geest. Ontwaak nooit de wind. Kom, gij zuid de wind. Doorwaai onze hof. En zo zullen de specerijen uitvloeien. En dan grijpen we u aan op uw eigen belofte voort. Want u hebt het beloofd om dat te doen. En daarom, omdat u het wilt doen en het beloofd hebt. Daarom, Heer, komen wij tot u. En bidden we u om al uw genade en uw goddelijke ontferming. Wilt u ons zo'n goede dienst geven. Ootmoedig uw naam dankgezegd. Dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Dat we hier zo samen mogen zijn. En Heere, het getal doet er dan niet toe. Wij mogen er met elkaar zijn. En even zoveel mensen, kinderen, als er zijn vanavond. Even zoveel mensen, kinderen die reizen naar de eeuwigheid. En Heren, dan hebt u het gezegd. Ik heb geen lust aan de dood van de goddeloze. Ik heb lust dat hij leeft. Dat hij zich bekeert. Heren, maak het ook vanavond waar. Door de prediking. En dan zo samen het einde van de dienst getuigen mogen. Het was goed hier samen geweest te zijn. We hebben zijn stem gehoord. We hebben zijn woord vernomen. Gesterkt door dat getuigenis. Het was goed hier geweest te zijn. Want de Heere was in ons midden. Laten we samen en in ieder voor zich u onze zonde belijden. En het hart zeggen het, ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar Heere, wij komen tot u. Want bij u is vergeving. In het bloed van Christus. Opdat gij gevreesd wordt. Heere, help ons zo bij luisteren en bij het verkondigen van uw woord. En vervul de harten met u. Met uw woord. En met uw genade, wij bidden het u, alleen om Christus wil, tot grootmaking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, en tot zaligheid van ons eigen persoonlijk leven, om uw verbond. Amen. Wij willen hier samen nog gaan zingen, dan doen we uit Psalm 119. Psalm 119. En dan willen we zingen de versen 7 en 9. Het zevende vers, ik heb anderen al de rechten van uw mond. En vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. 7 en 9 van Psalm 119. naar het woord des Heren luisteren. En ik zou eigenlijk in grote lijnen willen overdenken met u het gedeelte wat ons is voorgelezen. Ik ga dus niet weer lezen naar Lucas 13, de versen 22 tot en met 30. Ik zou dat in grote lijnen met u willen gaan overdenken. Maar het gaat eigenlijk om een brandende vraag. Een brandende vraag, denk ik, die elke dominee bezet, tenminste als hij hart voor zijn arbeid heeft. Een hart voor zijn gemeente, te midden waarvan hij mag werken. Een brandende vraag, ook voor kerkmensen, ook een moderne vraag. Modern in deze zin, de prediking staat vandaag de dag op de tocht. Als u een klein beetje de krant leest, dan weet u aan alle kanten dat heel veel mensen roepen, ja, zo ouderwets kan het allemaal niet meer. We zitten in de kerk, we horen alleen maar een monoloog en vooral mag de preek natuurlijk niet te lang duren. Want die tere oortjes kan dat allemaal niet aan en je moet allerlei andere dingen binnen de dienst halen. U weet het allemaal wel, als je een klein beetje de krant leest. Ja. En eigenlijk is dan de prediking op de tocht. En zo in de reformatorische kringen waarin wij ons bevinden, vraag ik me ook wel eens af, verstaan we nog de kracht van de prediking? De vraag nu, waarom het in dit stukje gaat is, heeft de prediking nog vrucht? Heeft hij nog vrucht? Ik heb wel eens predikant gehoord, die had 40, 45 jaar gepreekt, en toen vroeg men aan hem, heeft hij nog vrucht gehad? Toen zegt hij, ik weet het niet. Nou, dat zou toch wel heel erg triest zijn. Ik weet wel dat de heren vaak de vrucht verborgen op, maar als je na 14 jaar preken zegt, ik weet het niet. Heeft de prediking nog vrucht? Weet je wat je op heibezoek vaak zo aangrijpt? Ja. Nou, je komt als dominee natuurlijk best veel weer oudere mensen op bezoek. Ja. Ik heb altijd de gewoonte, als ze 65 jaar en ouder worden, dan bezoeken ze in ieder geval op de verjaardag. Dan heb je in ieder geval daar weer eens een keer geweest. En zo tussendoor nog meer. En dan kom ik bij die oude mensen. Ik was er vanmorgen ook bij één. 75 geworden. Heel zijn leven onder de prediking. En wat is nou de vrucht? En die was er niet. Heeft de prediking nog vrucht? Die vraag werd ook aan Christus gesteld. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. De allerbeste dominee die eruit geweest is. Een betere dominee kun je niet bedenken. En die vraag werd ook aan hem gesteld. Zijn er nou weinigen die zalig worden? Eigenlijk bedoelde die vragen stellen. Eigenlijk heb je gevrucht op je prediking. Dan zei er toch niet die zalig worden. En als ze zalig worden, zijn het er zo weinig redden. Dus eigenlijk heeft het geen zin om te preken. Dus die vraag kwam tot Christus aan. Heeft uw prediking dan vrucht? Maar laten we nou eerlijk zeggen, we houden het kerkelijk leven niet in stand om het kerkelijk leven op zich. Je kunt de mooiste kerkgebouw hebben. Je kunt de hoogste collectes hebben. Je kunt van alles en nog wat hebben. In wezen heb je nog niks. Als de vrucht er niet is. Want al die uiterlijke dingen vallen weg. Wij staren ons zo vaak blind op die uiterlijke dingen. Maar lieve mensen, de vrucht. Ja, er zijn er toch maar heel weinig. Hè? Dus eigenlijk heeft uw prediking nou, geen zin. En als u nou de geschiedenis leest, u kent het wel, geeft hier eerst, om zouden wij zeggen, een wat ontwijkend antwoord. Maar dan op het eind, lieve mensen, een heerlijk antwoord. Een bemoedigend, een genadevol, een troostvol antwoord. Hoor maar. Christus zegt het. Ze zullen komen. Nou, van oosten, westen, zuiden, noorden. En ze zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Nou, Christus zegt de prediking, hevig, ze zullen komen. Nou, of dat geen bemoedigend woord is. Ja, het woord van Christus zelf. Nou, daar wil ik vanavond over nadenken. Bagget. Ik zou daarboven willen schrijven, vragen naar de vrucht van de prediking. Vier gedachten. Eerste vraag. Eerst die vraag. Het tweede, de opwekking, want Christus begint met een opwekking. Het derde, hij geeft een vermaning. En ten vierde, dan pas geeft hij antwoord. Ja, ik doe dat ook altijd op huisbezoek. Op huisbezoek worden ook wel eens hele indringende vragen gesteld. En ik begin altijd met ontwijkende antwoorden. Je moet er nou direct op ingaan. En zo aan het eind van je gesprek tegen de tijd die je denkt, nou ik ga naar huis en dan pak ik het beter. En dan laat je het antwoord achter. Nou, dat doet Christus. Kun je veel van leren. Dus de vraag naar de vrucht van de prediking. Eerst de vraag dus. In de tweede plaats een opwekking. In de derde plaats een vermaan. En dan ten vierde het antwoord. Nou, dat schitterende gedeelte hier in Lucas 13 begint zo met te vertellen. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. De Jezus die trekt dus heel dat land Kanaan en Palestina door. Hij is overal geweest. Hij reist van het ene dorpje naar het andere, van de ene stad naar een gehuchtje. Hij heeft geen stukje, geen plekje van het land overgelaten. Overal is hij geweest. Maar intussen, terwijl hij zo rondwandelt, op een gegeven moment vindt er toch een beslissende, belangrijke omkering plaats. Ik lees in Lucas 9, vers 51, en het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden. Zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Dus op een keer, dan weet Christus, de dagen van mijn opneming zijn nabij. Van zijn hemelvaart. Ja. Maar voor zijn hemelvaart gaat hij lijden en sterven. Daarvoor is hij gekomen. Christus is niet voor zichzelf geboren. Christus kwam ook niet voor zichzelf. Hij heeft ook nooit wat voor zichzelf gezocht. Nee, hij kwam om zijn ziel, zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen, Marcus. Een losprijs. Voor zondaar die gevangen zit in de banden van de zonde, de dood en de vloek. Wij hebben niks in huis om ons daaruit los te breken en te verlossen. Christus komt om zichzelf te geven als een losprijs voor de loskoping. Ja. En aan wie gaat hij die prijs betalen? Aan zijn vader. En daarom is hij tot zonde gemaakt. En van het ogenblik vanaf zijn geboorte kwam hij onder de wet. Heel zijn leven was een leven van lijden onder de wet. Om straks aan het einde van zijn leven in Jeruzalem, in dat kruis lijden, de prijs te gaan betalen. Waarin hij gaat nederdalen te hellen, de volle dood ingaat. Om zo'n dood zonder hel te verwinnen. En zonder haar los te kopen met de prijs van zijn bloed. Dat gaat hij doen. Daarvoor is hij gekomen. En als hij dat in Jeruzalem gedaan heeft, de dood is, zal hij opstaan als de grote overwinnaar. En dan moet de belangrijkste nog komen. Zijn opneming. En dan zal hij daar in het hemels heiligdom voor het aangezicht van zijn vader verschijnen voor ons. Daar brengt hij de verzoening tot stand. Door de vruchten van zijn kruislijden in te brengen in het hemels heiligdom. En daarvoor het aangezicht van de Vader te verschijnen ten bate van ons. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat gaat gebeuren in Jeruzalem. En terwijl Christus dat weet, reizend door het land, richt hij heel bijzonder zijn reis naar Jeruzalem. Om zo te zeggen, hij maakt zijn eigen reis op weg naar het sterven. Naar het ontzaggelijke kruislijden. Waar Christus ondergedompeld wordt in heel onze vloek en verlorenheid. Zo ontzaggelijk realiseert u zich dat goed. Dat hij straks in de hof Gethsemane zegt, Vader, zou het mogelijk zijn dat deze drinkbeker voorbij gaat. Zo ontzaggelijk. Maar niet mij wil, de uwe. Nou, als je dat bedenkt, een wonder dat die borg nou stap voor stap toch de reis maakt naar Jeruzalem. En als je dan zo overal in die dorpen komt, is zijn komst al aangekondigd. Want hij heeft niet alleen zijn 12 discipelen vooruitgezonden, maar heeft er nog 70 bij uitgekozen. En die gaan 2 aan 2 door heel het land, en in al die dorpen en vlekjes kondigen ze de komst van Christus zelf aan. Zijn komst is van tevoren aangekondigd. En als je dan in die dorpjes en vlekjes komt, wat doet hij? Leren. Onderwijzen. Wat zal hij gedaan hebben? Hoe zal hij dat gedaan hebben? De schriften geopend. Kijk, als je dood op haar bezoek komt, dan kom je met de schriften, die ga je openen. En eigenlijk is dat op preken, meer hoeven wij niet te doen. Meer kunnen we ook niet, maar de schriften openen. Dat is de kracht van de prediking. Wij zitten onder de schriften die geopend worden. Hij had natuurlijk alleen het Oude Testament, hij is al begonnen zijn bij Mozes. Hij heeft de gang gemaakt langs al die ceremonieën. Hij is ze meegenomen door de profeten. En zo de schriften opende, reisde uit het Oude Testament Christus in zijn persoon en werk op. Ik kan het ook anders zeggen. Hij liet het licht van het Oude Testament schijnen over zijn persoon. Zodat de heerlijkheid van de persoon van Christus ging uitblinken uit de schriften. Hij is de borde door de Vader beloofde. De knecht des Heren in wie alle zaligheid ligt. Kijk, schriften open is Christus spreken. Ja. Want de schrift helemaal vervuld van Christus. Hij zegt toch, ik ben het woord. Je hoort wel eens spreken waar helemaal Christus niet verkondigd wordt. Nou, dan zijn de schriften dichtgebleven. Daar is de schrift niet verkondigd. En als we in de kerk zitten, weet je wat je dan eigenlijk moet zien? Dat in dat gewaad van de schrift Christus gaat uitblinken. In al zijn schoonheid. Als de leidende bord, daar is die schoon in. Nou, zo is hij aan het leren. Schriften openen. En dan zien ze de rijkdom, de zin, de betekenis, het werk van de persoon, de Heer Jezus Christus. Nou, en zo komt hij steeds dichter bij Jeruzalem. Steeds dichter bij het kruis. En op een keer zegt ons tekstgedeelte, is er een die stelt een vraag. Hij valt hem in de reden, nou er is niks op tegen. U mag mij ook in de reden vallen om een vraag te stellen. Wat zou een mens erop tegen hebben als het een brandende zielenvraag is? Maar wie die persoon nou precies is, ja, dat weten we niet. Eentje, iemand, die zegt, Heere, zijn ook weinigen die zalig worden? Ik zou graag willen weten wie die vraag stellen is, jullie ook niet. Stel u voor dat het een van de 12 discipelen was. Dan is die vraag eerbiedig bedoeld. Zo eerbiedig, want u moet weten, onder de Joden in die tijd leefde een discussie. Worden nou alle Joden zalig, of is het een heel klein beetje van het Jodendom? En daar waren de meningen over verdeeld. De ene rabbi zei, heel het Joodse volk is het verbondsel, we komen allemaal in het koninkrijk. Een andere rabbi zei, nee, het zijn er maar enkele. Wat zou Christus nu voor antwoord geven? Nou, aan wie kun je dat beter vragen? Aan de borg zelf. En als het een discipel was, heeft hij heel eerbiedig gevraagd, heren, hoeveel wordt het nou zalig? Zijn dat er weinigen, zijn dat er veel? U weet, het is in discussie onder de rabbijnen. Wat zegt u er nou van? Ja, u weet het. U bent de borgermiddelaar. U bent de deur tot het koninkrijk de hemelen. Dus als één het weet, dan weet u het wel. Zou u het kunnen vertellen? Weet je wat nou een klein beetje jammer is? Het is geen vraag uit de eigen zielenbelang. Het is een soort een nieuwsgierigheidsvraag. En dat is jammer. Dat is jammer. Kijk, het kan zijn dat we vol met brandende vragen zitten. Maar als het alleen maar pure nieuwsgierigheid is, kun je beter niet zeggen. Het is eigenlijk een vraag, dat voel je zo aan, buiten het hart om. Alleen, ze willen het weten. Toch, als het een discipel was, klinkt het wel eerbiedig. Weten wat het ook zou kunnen zijn? En dat denk ik eigenlijk eerder, gewoon een onder de hoorders. Want overal waar Christus kwam, had hij een grote schaar en men hoorde ze onderwijs. Daar zal er een geweest zijn, die heeft het precies gevolgd. Misschien wel dag in, dag uit. En hij heeft al zijn preken gehoord in al die steden, dorpen. En weet je wat die toehoorde? Die luisteraar toehoorde zijn akelige woord, hè? wat die luisteraar gehoord heeft en gemerkt heeft, dat hij eigenlijk weinig vrucht had. Ja, de fariseeën waren vijandig, verzette zich. Heel veel joden lieten het langs zich heen glijden, want ze stonden alleen in de eigen gerechtigheid. En hoe dichter bij Jeruzalem, hoe meer de haten dat ze wilden doden. Dus op een keer is hij weer aan het preken. En dan zegt hij, meester, mag ik wat vragen? Ik heb u zo gaande geslagen, ik heb zo uw prediking gehoord. Er zijn er zeker zelfs maar heel weinig in die zaden. Je hebt die vijandschap van de fariseeën. Ik heb het gevoel dat er bij de joden die naar u luisteren zomaar afgeleid van het hart. Het zijn er weinig geredden. Het gaat natuurlijk om zalig te worden. Daar gaat het om. Het is natuurlijk een bijzonder goede vraag. Daar gaat het toch om in de kerk, of niet? Kijk, ik heb nergens het oog op, maar laat me nou eerlijk zeggen. Het gaat er niet om dat je een geweldig mooi gebouw hebt en dat alles financieel geweldig loopt. Eigenlijk zijn dat heel onbelangrijke dingen. Het gaat erom dat je zalig wordt. Daar gaat het om. Ik heb eens een preek gelezen, een oudejaarsavondspreek van Max Shane. Een oudejaarsavondpreek. En toen zei hij, zover ik weet, zijn er dit jaar maar 121 tot bekering gekomen. Nou, daar word je toch stil van, hè? Ik zou zeggen, als ik dat in mijn gemeente had, oh ja, je zou toch jubelen van zielenvreugde, of niet? Hij zei maar. Tja, in een oudejaarsavondpreek. Hij vond het zo weinig. En dan is hier een man die, ja meneer, het gaat om zalig worden. Voor u toch ook of niet? Voor u toch ook of niet? Ik had zondige doopdienst, heerlijk om kinderen te dopen. Vind ik altijd weer iets geweldigs in mijn ambtelijke bediening. En dan zeg ik altijd tegen de ouders, ja, niet alle ouders vinden dat fijn dat ik dat zeg, maar daar moet je als dominee niet om geven natuurlijk. Maar dan zeg ik altijd, niet achter de kinderen aanjagen om het voornaamst in de maatschappij te bereiken. Maar niet doen, hè. Als jou je kind bij wijze van spreken in de maatschappij niks bereiken. En dan mag gezadigd worden. Daar gaat het erom, of niet? Het is leuk natuurlijk om als vader en moeder met je kinderen te pronken. Mijn kind heeft dat bereikt. Nou, wat heb je dan nog? En het is niet zalig door het bloed van Christus. Dus dat heeft die vraagsteller begrepen. Begrijpen wij het ook? Zalig, gered, verlost worden door het bloed van Christus. Weinigen, misschien een enkele. Ja. Soms hebben we wel eens de gedachte dat sommige kerkmensen dat heerlijk vinden. Dat het er maar weinigen zijn. Het is maar een enkele, zeggen ze dan. Nou, intussen, dat is de vraag. En het is wel een prangende vraag. Ik ga er nou niet verder op in. Dat moet u zelf maar doen. Maar als we nou de situatie in Nederland bekijken, kerkelijk. En je bekijkt de kerken en blijft maar in ons reventueus gedeelte. Dan kun je inderdaad vragen. Zijn het er maar weinigen die zalig worden? Hoe zit het eigenlijk? Wat is de vrucht van de prediking? Eigenlijk moet je dat je elke dienst weer afvragen. U zit hier niet vrijblijvend. Je zit zomaar niet te luisteren. Straks als je naar huis gaat moet je afvragen. Wat was nou vanavond de vrucht van de prediking van mijn eigen hart? Dat is de vraag. Nou, het tweede. We zijn natuurlijk benieuwd wat voor antwoord Christus gaat geven. Ik zei al, daar wacht hier Jezus op tot het laatste van zijn gesprek. Eerst een opwekking. Het is alsof hij even die vraag terzijde schuift. Alsof hij wil zeggen, het is helemaal niet belangrijk om te weten of het er nou weinigen of veel zijn die zalig worden. Ga maar om het persoonlijke leven. Dus als je opwekking, en dan zegt Christus, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat zegt hij eerst. Dus woeder geeft helemaal geen antwoord. Hij laat die vraag even rusten. Hij wacht even. Hij geeft eerst een persoonlijk woord van opwekking. Alsof hij wil zeggen, strijd jij nou maar om in te gaan. Ik had van de week Met mijn catechisanten er een gesprek over. Zondagsavond, zo na de avonddienst, heb ik een hele groep catechisanten. En ze hadden het zo over de aardverkiezing. Toen zei ik tegen ze, als er nou in de Bijbel zou staan dat er één persoon wordt uitverkoren, zorg jij nou dat je die ene bent. Zie? Dat persoonlijke, die pijl regelrecht naar het hart. Strijd om in te gaan door de eigen poort. Zie wel. Zie wel, zegt menig kerkmens, dat het maar nauwelijks zalig wordt is. Zie wel dat het eigenlijk niet kant is, maar een heel eng poortje. Kom je haast niet doorheen. Dus eigenlijk is zalig worden onmogelijk. Zegt Christus dat? Zegt hij dat hier? U kent die tekst wel, hè? Dat een rechtvaardige nauwelijks zal zalig worden. Weet u wat dat betekent? Moet je eens lezen in de context. Het staat in 1 Petrus 4. Moet je eens lezen hoe het er staat. Dat betekent niet dat zalig worden onmogelijk is. Maar dat nauwelijks slaat. Dat zalig worden gaat langs de weg van het kruislijden. Daar slaat het nauwelijks op. Je moet het lezen in de context waarin het staat. En als hier nou iemand zegt, dominee, eigenlijk niet zo'n fijne tekst voor vanavond. Eigenlijk niet zo troostvol en bemoedigend. Strijd om in te gaan door de enge poort. Het is maar een klein poortje. En misschien dat... Is dat zo? Dat een heel enkele misschien door die enge poort kan ingaan? Bedoelt Christus dat? Laat eens even luisteren. Wij kennen wel andere teksten die ook over die enge poort gaan. Ik denk aan het slot van de bergreden. Daar zegt hij, Jezus gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dus een brede poort en een brede weg. En daar kun je leven zoals je wil en een heleboel mensen wandelen op. Maar die smalle weg... Die enge poort naar het leven, weinigen zijn er die dezelfde vinden. En nou hier, Christus die stelt voor dat het Koninkrijk Gods een heel groot bouwwerk is. En om in dat bouwwerk te komen, moet je door een enge poort. Zo stelt hij het voor. Stel je voor een geweldig groot kasteel of een buiten en er is geen... Anders haal je de eerste prijs niet. Nou, dat woord. Het is waar, mijn lieve vriend. Het is volkomen waar, mag ik het zeggen. Je wordt zalig met je armen over elkaar. Omdat Christus alles gedaan heeft. Maar dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is strijd om in te gaan. Span al je krachten in. Wees er ijverig mee bezig, dag en nacht. Dat is eerst wat Christus zegt. Hij wekt ons op met inspanning van alles wat ik heb. Strijdend, worstelend, ingespannen. Bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid. Strijden jullie ermee? Ben je er ingespannen mee bezig? Worstelend, biddend. Als er een dienst is naar de kerk. De schrift open thuis. Schrift onderzoeken, bidden, hemel aanlopen, als waar aan de hemel hangen. Strijd, worstel, span je in en beijver u. Ja. Wat mij wel eens bevreemdt, als het over aardse dingen gaat, spannen we ons wel in. Hè? Als ik een goede baan kan krijgen of een mooi huis, nou dan spannen we wel in. En zalig worden, dan hoeft het ineens niet. Ik haast me te zeggen, ik weet net zo goed als u dat het Gods werk is voor 100% gelukkig. Maar toch zegt Christus, span je ervoor in. Strijd, worstel. Houd aan. Vroeger konden ze dat wel eens zo mooi zeggen. Zet nou de voet tussen de deur en houd uw God aan. Ja, strijd. Maar ja, dat begrijpen we wel een beetje. Maar die enge poort, mag ik het u duidelijk maken? Stel je voor. De Koninkrijk God wordt voorgesteld als een groot kasteel. En dat heeft een heel groot bordes met geweldige trappen en een geweldige deur. Nou, heel uit de verte zie je die deuren. Oh, daar hoef ik me helemaal niet in te spannen om te zoeken hoe ik in die deur kan komen. Dat zie je in de verte dan. Als ik een beetje naar rechts afwijk, dat maakt niet uit. Of ik wijk een beetje naar links af, dat maakt niet uit. Of ik maak een omweggetje. Ik zie die geweldige deur toch wel. Dus het is makkelijk om binnen te gaan. Maar dan zeg ik, Chris, pas nou op. Je ziet de deur haast niet. Het is net een klein poortje. Uit de verte zie je het niet. Dat betekent constant je aandacht erbij om dat kleine poortje in de gaten te houden. Dat bedoelt Christus. Begrijp je? Niet dat er bij God een enge poort is. Maar nee. Bij God is zo'n eeuwige ruimte. Bij God is zo'n eeuwige ruimte. Zul je die tekst alsjeblieft niet verkeerd uitleggen? Alsof het bij God vandaan haast niet zou kunnen. Ach, Christus heeft er alles aan gedaan. Christus, begrijpen we dat wel? Christus heeft aan het kruis geroepen, het is volbracht. Hoeft van mij niks meer bij. Helemaal niks. Hij heeft alles volbracht. En diezelfde borg die zegt, kom nu tot mij. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Kan het rijmen? Misschien zegt iemand, ja dominee, dat breek je nou wel. Maar als je nou eens weet wie ik ben. Als je nou eens mijn zonden en schulden kende. Als je nou wist hoe ik onwaardig ben, mag ik je even een reden van. Ik kruip onder je, want ik ben onwaardiger dan u. En ik heb geleerd dat mijn zonde en mijn onwaardigheid God niet in de weg staat. Hij is juist gekomen voor tollenaren, zondaren en hoeren. Er is bij God zo'n eeuwige ruimte. Maar waarom wordt die poort nou klein getekend? Ik zei het al, als het een hele grote poortpartij is, hoef je je aandacht er niet bij te houden. Kun je in slaap vallen. Nou moet je constant opletten of ik dat kleine poortje niet uit het oog verlies. Dat betekent dag en nacht met die dingen van Gods Koninkrijk bezig te zijn. Ga je dat begrijpen? Strijd dan toch. Om in te gaan door die enge poort. Ja. Ja. Ik heb eens in de godsdienstige brieven van Samuel Rutherford. Kennen we die? Heb ik eens gelezen. Mijn lichaam heeft slaap nodig. Maar in het geestelijke geen ogenblik slaperigheid. Want de Satan blijft waken. Het is een weg van geloof. Het is een weg van bekering. Ik heb zondagavond heb ik uit 1 Thessalonicense in mijn eigen gemeente gebeten. Over blus de geest niet uit. Voor je het weet heb je de geest uitgeblust. Die wereld vraagt zoveel. Dominee, ik heb het zo druk. Mijn agenda is zo vol. Ik werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Geen tijd om naar de kerk te gaan. Geen tijd om aan geestelijke dingen te denken. Zie? Heb ik zo druk. En die zonde trekt zo. En je het weet heb ik de zonde weer aan de hand gehouden. Vaak ben ik te lui om de Bijbel te nemen. Soms te lui om mijn knieën te buigen. Herkent u dat? Voor je het weet is het geestelijke leven weggevloeid. Voor je het weet is de geest uitgeblust. Ja, dominee, maar God bekeert het zus en zo. Dat moet bij mij zus gaan, dat moet bij mij zo gaan. Wij willen zelfs aan God nog vertellen hoe hij ons bekeren moet. En voor je het weet is de geest uitgeblust. Ga je dat begrijpen? Strijd, want het is een heel klein eng poortje. Constant je aandacht erbij. Geen ogenblik mag je het eeuwigheidsding uit het oog verliezen. Begrijp je? Die dagelijkse worsteling, strijd tegen de zonde. Leren door het geloof uit Christus te leven. Het kruis achter hem aan te dragen. Meer en meer aan Christus gelijkvormig gemaakt. Als ik zo preek, mijn vriend, preek ik voor mezelf. Want ik leef er zelf vaak zo ver vandaan. Dingen kunnen je zo in beslag nemen. Ga je nou de tekst begrijpen? Deze tekst zegt niet dat er voor u maar een heel klein poortje is dat je nauwelijks kan zagen. Maar hoop je, God is een eeuwige ruimte. Zo'n eeuwige ruimte. Bij God kan iedereen zalen. De grootste der zonden. Maar eens luisteren, wat een heerlijke belofte. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. Nou, kun je het ruimen? Daar ontbreekt het niet aan. Maar het is een klein poortje, omdat het constant je aandacht vraagt. Geloven doet je niet alleen in de kerk. Of ze af en toe een keertje. Zou heel je leven, dag en nacht, in beslag moeten nemen. Zeg Christus niet, zoek nou eerst het koninkrijk God. Nou gaan we het een beetje verstaan. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Weet je wat zo'n groot gevaar is? De dingen van het leven kun je zo in beslag nemen. Voor je het weet, heb je Christus uit het oog verloren. En dan zinkt het geloof weer in. Ja. Voor je het weet. Voor je het weet, ben ik weer gevallen in de strikken van die boezemzonde van me. En leef ik ver van Christus af. Kijk, dat bedoelt de Heer. Het is maar een klein deurtje. Dus je moet het constant in de gaten houden. Elk ogenblik. Met de dingen van de eeuwigheid bezig zijn. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Om meer en meer in het geloof toe te nemen. Om dicht bij de Heer te blijven. Om Christus niet uit het oog te verliezen. Om uit de rijkdom van de belofte te leven. En dan zeg ik er gelijk bij. Voor ik het weet, ben ik afgeweken. En gelukkig als hier nou staat, strijd om in te gaan door de enge poort, ligt er gelijk de belofte in dat de Heer je vast zal houden. Hij zal niet laten varen de werken zijn de handen. Maar het is niet alleen een opwekking. Het derde wat ik zeg, hij geeft ook een vermaan. Zijn er weinigen die zalen worden? Eerste opwekking, strijd om in te gaan door de enge poort. Straks er meer over, bij de laatste gedachte. Maar nou dat vermaan. Want, zegt hij, velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet meer kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan. Weet je wat dat betekent? Voor je het weet is de genadetijd voorbij. En dan is het sterven. Dat bedoelt de Heer. Ja. Velen zullen dan nog in het uur van het sterven zoeken in te gaan. Maar dan kan het niet meer. Dan is de tijd voorbij. Namelijk, als dan de Heer van het huis, die in dat huis woont, dat is Christus zelf. Hij is de koning van het koninkrijk. Hij is de Heer van het huis. Als hij zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben. Eigenlijk slaat het op de dag van de wederkomst. Maar voor u en mij is de wederkomst er al als we gaan sterven. Dus het slaat op de dag van het sterven en dan eigenlijk op de dag van de wederkomst. En voor je het weet is het zover. Want er is niks, niets zo vergankelijks als het leven. Het is zo broos, zo teer. U slaat de krant weer op om het te weten. We zijn geen van allen zeker dat we de dag van morgen behalen. Weet u het? Ja. Ik was vanmorgen op rouwbezoek bij een gezin waar een babytje was geboren en gestorven. Ik zie zo'n kistje staan met zo'n babytje erin. Zo vergankelijk is het leven. Het is niks. Het is niks. Al word je nou 100 jaar, is het nog een druppeltje. Het is zo over. We hebben pas de ramp weer herdacht, niet? 1836 mensen zomaar in het water verdronken. Zie hoe vergankelijk het leven is. In de buurt waar ik woon, een man van 56 jaar, zo van het ene ogenblik van het andere in het volle leven, zo in de eeuwigheid. Nou, dan staat de Heer des huizes op. Dat is de koning van de kerk en dan gaat de deur dicht. Ja. Ja. Maar ja, in het uur van het sterven kun je niet meer bekeren. Kijk, als je hier het geloof niet beoefent en ik heb in mijn leven het geloof niet beoefend. Ja, in het uur van het sterven komt het niet meer. Dan is het te laat. Dus als de Heer des huizes zal opstaan, zullen velen proberen in te gaan. Maar dan kan het niet meer, want de deur is dicht. En dan voel je precies wat voor soort mensen dat zijn. Recht hebben de brutale mensen die denken dat ze bekeerd. Want ze staan te kloppen, ze heren, doe ze open, heb ik recht op. Dat zijn mensen die in eigen ogen rechtvaardigd zijn. In eigen ogen, ach, ze leven zo rechtvaardig en zo veranderd. Natuurlijk zijn ze bekeerd en ze hebben dit en ze hebben dat. En ze denken dat ze er recht op hebben. Ze staan nog te kloppen op. Heer, doe ons open, want we hebben er recht op. Ja. Nou, die heb je ook. Die leven in eigen gerechtigheid, in eigen vroomheid. Wat ze niet hebben, zag je zo vertellen. Maar dat is toch aangrijpend. Heb jij er recht op? Kijk, ik zou wel vanaf een andere tekst, als ik vanavond zou preken over dat Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop, dan zou ik zeggen, doe de deur open, want de Heer wil inkomen. Maar als het gaat over de vraag, heb ik er recht op, dan zeg ik nee. Heb ik er recht op, nee. Nee, dan moet ik eerlijk zeggen, Heer, als u voor mij de deur dicht houdt, dan heb ik het verdiend. Of jij niet. Nou, dat hebben die mensen nooit begrepen. Dat hebben ze nooit begrepen. Nee, ze zijn zo vol mijn eigen gerechtigheid. Zo brutaal, zo recht hebben. Ja, maar dat kan toch niet voor mij de deur dicht. Dat kan toch niet. Hé, dat doe maar open, want ik heb er recht op. Ja. En dan zal de Heer zeggen, ik ken u niet. Kijk, dat strijdt niet tegen zijn wetendheid. Wij weten wat dat betekent. Er is tussen u en mij geen band. Kijk, en dat is het. Er is tussen jou en mij geen geloofsband. En daarom ken ik je niet. Dat bedoelt de Heer. Zie? Is er tussen u en de Heer een geloofsband? Kent de Heer. Kijk, dat strijdt niet tegen zijn wetendheid. Want hij kent ons allemaal. Maar ik ken u niet, dat betekent. Ja, maar jij hebt nog nooit op mij de toevlucht genomen. Je bent nog nooit tot mij gekomen met je zonde. Je hebt nog nooit het geloof beoefend. Nee. Je bent nog nooit gevlucht om in mijn bloedwonden zaligheid en gerechtigheid te vinden. Er is geen band tussen u en mij. Ik ken je niet. Dat is het. Aan welke psalm denken we nu? Psalm 25. Gods verborgen omgang. Vinden zielen daar zijn vrede, dat is het. Die verborgen omgang, dat is vertrouwelijk in het geloof met de Heere omgaan. Hebben jullie een omgang met de Heere? Dat is geloof. En dan kom ik niet bij de Heere van, Heere, voor mij moet de deur open gaan, want ik heb er recht op. Dat verlies je radicaal. Ik heb nergens recht op. Nee. Ik had er van de week nog een gesprek met iemand over. En toen moest ik denken aan een ouderling die ik gekend heb uit kamp. Hij leeft al lang niet meer. En die zie al de aardige kerel was dat. Buitengewoon. En die zie altijd tegen me. Hij zei, als over Gods vrijmacht gaat, dan moet ik de Heere vrijlaten. Want ik heb er geen recht op en toch kan ik hem niet loslaten. Wat nou geloof? Versta je het? Ik heb er toch een recht op dat God de deur open doet. En toch blijf je bonken. Doe mij open en grijp je God aan in zijn genade. Ja. Ik schreef vandaag nog een brief naar iemand die in grote nood was. En ik haalde een tekst aan, dat was zo mooi, moest kijken. In Jesaja 9 vers 17, moest nakijken. Daar staat dat God een God is die zich voor het huis van Jacob verborgen houdt vanwege de zonde. En toch staat er op die God zal ik hopen. En die God zal ik verwachten. Kijk, dat zijn nou de worstelingen. Dat zijn die verborgen omgangen. Dat is vertrouwelijk bij de Heer komen. Leven uit zijn woord, leven uit zijn belofte, leven uit Christus. Tot hem de toevlucht nemen. In ootmoed smeken om zijn genade. God niet los kunnen laten. Wegkruipen in de bloedwonden. Achter Christus aan. Dat zijn die verborgen omgangen. En de Heer zegt, dat heb ik bij je gemist. Je bent nooit bij mij aan de stoep gekomen. Je hebt nooit bij mij aan de deur geklopt. Je hebt nooit gesmeekt om genade. Je hebt nooit de toevlucht genomen tot mijn bloed. Je hebt nooit geschreeuwd of dat ik hem ken. Je hebt nooit gezegd, oh, alles aan hem gehad. Ik ken je niet, want die vertrouwelijke omgang is er niet. Dat is aangrijpend. Maar ik eens vragen, moeder, weet God van u af? Weet Christus van je af? Kijk, aan de ene kant heb ik er geen recht op. Aan de andere kant moet je net als die weduwe zijn. Op de stoep blijven staan. Totdat die onrechtvaardige rechter zei, ik zal ze helpen, want straks breekt ze me nog het hoofd. Nou, zo bij God, in die vertrouwelijke omgangen, blijven roepen en blijven kloppen. En wegkruipen in het bloed van Christus.
Maar ja, als je dat nooit gedaan hebt, je bent nooit bij de Heer gekomen, dan zegt hij, ja, maar je bent nooit bij me geweest, ik ken je niet. Begrijp je? Dat is aangrijpend. Ja, dan moet je niet boos worden op wat ik zeg, hoor. Moet je echt nemen, maar dan moet je wel beloven er eens over na te denken. Want ik ben voor 1000% ben ik overtuigd dat ik gelijk heb. Velen denken op de weg te zijn en ze kennen Christus niet. Dan klopt er iets niet. Dan moet je niet boos op me worden, maar dan moet je wel eens goed over nadenken. Moet je eens goed over nadenken. Want Christus zegt, ik ben de weg. Dus hoe kun je dan op de weg zijn zonder dat je Christus kent? Naar mijn gedachten, en ik weet goed wat ik zeg, is dat een bijbelse totale onmogelijkheid. Ja. En dat zijn al mensen die menen op de weg te zijn en ze kennen Christus niet. Ze zeggen, Christus, ja, maar je bent nog nooit bij mijn bloed geweest. Je hebt nog nooit op mij geroepen. Je hebt mij nooit nodig gehad. Ik ken je niet. Begrijp je? Ja. U hebt hem toch wel nodig, of niet? Weet de Heere van je af? Weet hij van je af? Van je vragen, van je roepen, van je worstelingen? Zegt de Heere wel eens tegen je, ik weet waar je woont. Dat je, Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid toe. Maar ach, dat ik hem zou kennen. Want er is maar één naam gegeven onder de hemel, door welke we moeten zalig worden. Jezus Christus. Ik heb laatst eens uit Hooglied 5 gepreekt. En er is die bruid Christus kwijt en ze weten precies te tekenen. Ze weten alles aan hem, gans begeerlijk. Als straks nou toch de koning moet zeggen, je bent nog nooit bij me geweest. Ik ken je niet. Je mist de vertrouwelijke omgang. Ja, maar heren, moet je luisteren. U weet het toch wel, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Gij hebt in onze straat. U bent toch door ons dorpje gelopen. U bent toch eens in onze stad geweest. De heren reizen toch door heel Palestina heen. Weet u nog dat u bij ons aan tafel zat te eten? Ik heb in de straat u horen preken. Ja, zegt de Heer, dat kan allemaal waar zijn. Maar ik ken je toch niet. Je bent nooit erg bij me geweest in de oefeningen van het geloof. Je hebt nog nooit geloofd dat op mij de toevlucht genomen. Ik ken je niet. Zou de Heer dat van u moeten zeggen? Ik durf het haast niet te preken, want dat vind ik zo moeilijk. Dat vind ik zo vreselijk moeilijk om dat te preken. Ik durf het haast niet. Maar als je nou zegt, ja, maar je moet luisteren. Ik ben toch altijd trouw in de kerk geweest. Ik heb zelfs aan het avondmaal gezeten. Dus, dan mag ik wel binnenkomen. Kijk, dat zijn allemaal de goede dingen. Aan het avondmaal zitten en naar de kerk komen. Maar nog een keer, als je nou die vertrouwelijke omgang mist. Dat elke keer bij de Heere beter het komen om uit zijn belofte te leven. Weet je wat geloof is? Dat is net een baby dat drinkt uit de borsten van de moeder. Kijk, zalig worden is door het geloof drinken uit Gods belofte. En zo proeven dat Christus dierbaar is. Als je dat nou niet kent. Als je daar nou vreemdeling van bent. Dan zegt de Heer, je bent nooit bij me geweest om te bedelen om genade. Je hebt nooit de toevlucht tot mij genomen. Ik ken je niet, ik weet niet van je af. Ja. En dan zal die zeggen, ik ken u niet van waar ge zijt, wijd van mij af. Gij werkers de ongerechtigheid. Er zal wening zijn en knes in de tanden. Ge zult zien Abraham, Isaac, Jacob, al de profeten, het koninkrijk Gods, jullie buiten geworpen. Vind ik wel eens heel aangrijpend, hè? Ik hou van een belofteprediking. Ik hou van een verbondsprediking. Ik geloof dat het meer moet. Maar je kunt 1000 keer bij het verbond behoren. En 1000 keer gedoopt zijn. En 1000 keer in het avondmaal gezeten. Maar als jij die verborgen omgangen mist. Ja toch? Die schreeuw naar Christus. Och, dat ik hem ken. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Stel je voor als die koning straks zegt. Je bent nooit bij me geweest. Ik ken je niet werken de ongerechtigheid. Voor eeuwig buiten, dat is de ernstige vermaning. En nu haast ik me. En nu ben ik eindelijk zover. Nou gaat Christus antwoord geven op die eerste vraag. Waar zou de haast vergeten welke vraag het was? Heeft de prediking zin? Heeft de prediking vrucht? Zij de weinigen die zalen. U hebt overal gepreekt, door heel het land heen. Nou, wat is nou de vrucht? Een dominee mag zich dat ook wel eens afvragen. Ik preek nou eenmaal graag, vind ik heerlijk. Ja, ik ga niet zeggen of ik ooit wel tegenop zie. Dat hou ik van mij. Heb u niks mee te maken. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar dat zijn de zaken tussen mij en de Heer. Maar ik vind preken heerlijk. Soms spreek ik wel eens te veel dat mijn vrouw zegt, nou een beetje rustig aan hoor. Nou een beetje rustig, je wordt ook een dagje ouder en ik vind het ook wel eens fijn als je thuis zit. Maar dan heb je heel veel gepreekt. Op een gegeven moment zeg je, ja maar wat is nou de vrucht? Stel je voor, hier zitten denk ik wel boeren. Als je nou eens boer elk jaar dat land gaat bezaaien, je gaat nooit kijken of de vrucht komt. Dan ben je toch geen goede boer, hè? Hé? Zijn er nou weinigen die zalig worden? Was het nou de vrucht? Hé? Nou, eerst dus die opwekkingen. Strijd jij nou maar om in te gaan. Mijn lieve vriend, het is geloof is het eenvoudigste wat erbij is. En het geloof is altijd een strijd en een worsteling. Strijd om dit. Dan die vermaning, die ernstige vermaning. Velen zullen denken dat ze ingaan. Maar ze missen die vertrouwelijke omgang, ze missen geloof en ze missen bekering. Ja, als je dat mist. En als Christus dat gezegd heeft, en nou wordt heerlijk aan het luisteren. En, daar zullen er komen. Nou, is dat geen rijke belofte? Ja. Ja, je leest natuurlijk heel wat af, dus soms dan weet ik niet meer precies waar ik het gelezen heb. Maar ik las bij een hele goede schrijver. Ik zal zijn naam u niet noemen. Maar ik las bij een hele goede schrijver. Als ik zijn naam noem, zij zegt, oh, daar heb ik hartelijk vertrouwen in. Daarom zeg ik het expres niet. Maar ik las bij een hele goede vertrouwde schrijver. Die zei, nou moet je nooit zeggen dat er maar weinigen zijn die zalig worden. Moet je nooit zeggen. Want er zullen er zoveel komen, een scharen, die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, naties en tongen. Daar zullen er komen. Nou, een rijkere belofte kun je haast niet hebben. Ze zullen komen. Kijk, en nou ga ik iets zeggen, mag ik het vanavond? Ik zeg zo vaak in mijn eigen gemeente, als ik over de uitverkiezing spreek, dan wil ik dat alleen in een loflied doen. Moet u eens indenken, als er geen uitverkiezend God was, nou dan kun je wel ophouden. Werd er niemand meer zalig. En nou is er bij God een eeuwige verkiezende liefde. En uit die verkiezende liefde lokt de Heer. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik heb geen lust in uw dood. Ik heb lust dat u zich bekeert. Er zullen er komen omdat God het wil en omdat God het doet. Ja, dominee zeggen ze wel eens tegen me op huisbezoek, God moet het doen. Dan zeg ik altijd tegen je, nee, jullie zeggen het verkeerd. God doet het. Voel je het verschil, mijn lieve vriend? Zullen we eens over nadenken? Ja, God moet het doen. Dan schuif ik het zo lekker van me af, hè? Nee, lieve mensen, God doet het. En hij wil het doen. Er zullen er komen. Er staat Gods eeuwige liefde gewant voor. Er staat het middelaarswerk van Christus gehandhaafd. Moet eens kijken als hij dat kruis hangt. Dan spotten ze hem, honen ze met hem. En hij roept het, Vader vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Er zullen er komen. Want de Heilige Geest is uitgestuurd. Dat geeft mij ruimte en moed om te preken. En de Geest heeft beloofd, ik zal het stenen hart wegnemen. En ik zal je een vleeshart geven. Ja, misschien haal ik te veel overhoop, dat weet ik wel, maar eens kijken wat er in het doopformulier staat. Waarom worden wij gedoopt in de naam van de Heilige Geest? De Heilige Geest wil toe-eigenen wat we de in Christus hebben. Moet je over nadenken. Ik wil het niet, maar de Geest wil het. Ik wil het niet, maar de vaderlijke liefde wil het. Ik wil het niet, maar Christus wil het. Daar zullen de komen, omdat God er niet voor staat. En waar komen ze vandaan? Uit noorden, oosten, zuiden, westen, uit alle windstreken. Hij trekt ze van alle windstreken. Ze zullen komen. Ja, nou mag u verder preken. U moet mij niet alles laten doen.
Hoe komen ze dan? Maar ik eens vragen, bent u al gekomen? Zeg maar, bent u al gekomen? Ja, eigenlijk is geloven elke dag opnieuw beginnen. Het is elke dag opnieuw beginnen. Het is elke dag weer de toevlucht nemen. Zij zullen komen, hoe komen ze dan? Ja, hoe ze komen? In geloof en bekering. Hoe ze komen? In de diepste ootmoed. Hoe ze komen? Zoals ik ben. Helemaal zoals ik ben. Ja, zo komen ze. En dan alleen het oog op die zoete borg. Om tot hem de toevlucht te nemen. Om in hem gevonden te worden. Zo zullen ze komen. Ja. Laatst heb ik toch nog aan iemand gezegd. Je moet het boek van Bunyan eens lezen. Het komen tot Jezus. Kennen jullie dat? Als je het ooit eens in de boekwinkel tegenkomt, moet je dat eens lezen. Het komen tot Jezus van John Bunyan. Schitterend. Daar lezen hoe je komt. En hij zegt hij twee dingen. Heren, ik heb in de prediking gehoord dat ik een totale zonde ben. Mag ik zo tot u komen? Als een totale zonde met al mijn zondenschuld. Want dat heb ik in de prediking gehoord. In mij is niks te vinden. Er is ook niks te vinden. Kom als je bent als een totale zondaar. Er is ook bij mij geen opknappen aan. En geen enkele zondaar wordt bij God de deur gewezen. Er staat bij God geen bordje verboden toegang. Hij zegt, kom tot mij tollenaren, zondaar en een hoeren. En zegt bij Jan het tweede, heren, heb ik gehoord dat het begis genade is. In zijn dierbaar bloed mag ik nou de toevlucht nemen tot die zoete borg. Om alleen in Christus gevonden. Kijk, zo zullen ze komen. Niets uit ons. Alles uit hem. Hoe komen als de bruid in het hooglied lopen door de straten van Jeruzalem. Ach, dat ik hem kennen. En als jullie hem vinden, zeg dan dat iedereen is krank van liefde. Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de benier boven 10.000 om aan zijn bloedwonden te schuilen. Kijk, zo komen ze. Ik kan het ook anders zeggen. Ze komen met Psalm 130. Zo gij, Heer, in het recht wilt treden, ga er staan, mijn ongerecht treden. Wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, omdat gij gevreesd wordt. En dan toch de toevlucht tot Christus nemen. Want buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als je niet meer weet hoe het moet, dan zeg je maar trek me, Heer. Dan zal ik u nawandelen. Ze zullen komen. Om zo de toevlucht te nemen tot die ene borg en in hem te schuilen. En, zegt Christus, zij zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Ja, dat is mooi, hè? Zij zullen aanzitten. Wat denk je nou aan? Je preekt toch mee, niet? Dat ben ik gewoon, hoor. Als ik aan het preken ben, dan preekt iedereen mee. Anders kan ik niet preken. Als ik geen meeprekers heb, dan gaat het niet. Ik denk aan Jesaja 25. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn. Van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Soms mag je wel eens aan die tafel zitten onder een prediking. En genieten dat God goed is. Soms mag je ook in die tafel zitten aan de avondmaal. Hè? Rusten weinig. Maar hier moet je elke keer weer de strijd doen. Straks aanzitten. Aan die ronde tafel. En eeuwig bij Christus zijn. Eeuwig God genieten. Eeuwig proeven en smaken. Dat God goed is. Heren, zijn er weinigen? Zijn er maar een paar? Is het eigenlijk onmogelijk? Christus zegt, zij zullen komen van alle windstreken. En ze zullen aanzitten. Of er maar ruimte bij God is. Wat een heerlijke belofte. Weet je wat je nou vanavond moet doen? Dan zeg je, ja heren, als je nou je knieën buigt en je gaat bidden voor je naar bed gaat. Dan zeg je, ja heren, als ik nou op mezelf let, dan kan het toch niet. Dat is iets wat ik meer en meer moet leren. Ik weet niet hoe u vergaat. Maar dat is wat ik meer moet leren. Dat heb ik nooit zo begrepen vroeger. Maar hoe meer ik op mezelf let, hoe meer het onmogelijk is. Dat is aangrijpend hoor. Want wat dat betreft wordt het bij mij niet beter. Word jij een beter mens? Ik word een al grote zondaar. Ik weet het al minder. En dan buig ik knie. En zeg, Heer, maar u hebt het beloofd.
Ze zullen komen. Ja, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft en trekken. Dat is de trekkende liefde van de Vader. Zij zullen komen. Nou, heren, hier kom ik dan ook maar. Hier kom ik. In mij is het leven niet. Maar ik heb gehoord dat de Christus zaligheid is voor de grootste der zondaren. Mag ik schuilen in zijn bloedwonden. Zij zullen komen en aanzitten dan eeuwig rust om hem eeuwig te genieten. Ja, en ziet er zijn laatste die de eerste zijn. En er zijn eersten die de laatste zijn. Er staat niet er zijn laatste die voor eeuwig buiten staan, dat staat er niet. Er staat ook niet er zijn eerste die er nooit komen, maar er zijn eerste die de laatste zijn. Er zijn laatste die de eerste zijn. Die eerste komen er en die laatste komen er wel. Maar het is al aangrijpend. Er zijn eerste en er zijn laatste. Wie zijn die eerste? Dat is heel eenvoudig. Het Joodse volk heeft eerste recht op. En de laatste, de gelovigen uit de heidenen. Er zijn eersten die de laatste zijn. Joodse volk uitverkoren. Tot vandaag de dag toe leven de meeste Joden in ongeloof. Ik ben een liefhebber van Israël, begrijp me goed, maar we moeten Israël niet gaan idealiseren. Als een Jood niet in Christus gelooft, gaat het niet. Vandaag de dag krijg je wel eens de indruk dat er twee wegen zijn om zalig te worden. Maar vele Joden die vooraan gestaan hebben vanuit het Oude Testament en ze gaan aan Christus voorbij, dan zijn ze wel de laatste, dan staan ze wel achteraan. En als ze nooit tot geloof komen, dan zullen ze voor eeuwig buiten moeten staan. En dan zijn de laatste, dat zijn die mensen, de heidenen. De heidenen. En die zijn wel tot geloof in Christus gekomen en die zijn de eerste. Zie, God keert de orde wel eens om. Nou, dat betekent het. Maar nou naar u en mij toe, mag ik het nog even zeggen? Er zijn veel eersten. Misschien denken wij, ja, we zijn, wat zijn de kerk? Interesseert me niet zoveel hoor, wat u kerkelijk bent. Als je maar van Christus bent, dat interesseert me meer. Maar laten we nou zeggen, u bent misschien oud-gereformeerd of gereformeerde gemeente. Hervormd misschien van het gekroopte riet of zo, of gereformeerd van bewaar het pand. Nou, dan zitten we allemaal aan de goede kant, hè. Maar zit je kerkelijk aan de goede kant? De eerste. Maar als je nou niet tot geloof in Christus komt, dan zul je wel als eerste de laatste zijn straks. Begrijp je? En er zijn vele laatste, dat zijn de mensen midden in de wereld, die gastarbeiders. En als die nou wel tot geloof in Christus komen, dan zijn die laatste de eerste. Zul je het meenemen? Ja, zijn er nou weinigen die zalig worden? Christus zegt, zij zullen komen. Een schare die niemand tellen kan. Getrokken door de liefde Gods. Ze komen als zondaren in zichzelf. Verlegen om die borg. En Christus zegt, wie tot mij komt, ik zal je geen zin uitwerken om in de verborgen oefeningen te leven uit zijn dierbaar bloed. Ja. Nou heb ik geen grote eerbied voor de Bijbel, maar ik wil toch een kanttekening maken, heb ik even behoefte aan. Als ik maar zo'n laatste mag zijn. Vind je niet? Ik hoef zo'n eerste niet te zijn. Ik hoef niet vooraan te staan. Al ben ik maar de laatste, maar dat ik binnen mag komen. Zou je er geen amen op zeggen? En ik geloof, en nou even mijn hart openleggen. Als je oprecht voor God bent, dan kom je niet verder dan de laatste. Dan kom je niet verder dan de achterste. En dan zegt die zoete borg, ik ben gekomen voor de grootste der zonden. Maar het zal wat zijn. Dat Christus staat moet zeggen, ken je niet, maar je bent nog nooit bij me geweest. Daarom, neem dat nou vanavond mee. Strijd om in te gaan. Het is eeuwig waar. Ik word zalig met mijn armen over elkaar, want Christus heeft alles gedaan. En tegelijk is het waar. Strijd om in te gaan. Door Engelenpoort, het vraagt gedurig uw aandacht.
Ja.
Mijn moeder die zegt altijd, en ik geloof dat ze gelijk heeft. Dan zegt ze altijd, jongen zegt ze, wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Strijd om in te gaan. Het is een strijdend ingaan. Een strijdend overwinnen. En tegelijk een zoet rusten op het volbrachte middelaarswerk van Christus. Ja, nou, misschien ben je naar de kerk gekomen. Nou, ik echt eindig hoor. Misschien ben je naar de kerk gekomen met de gedachte van mij kan het niet. Neem dit nou mee. Ze zullen komen. Omdat God het wil. En ze zullen aanzitten. Ja. Gistermorgen was ik nog even bij iemand op bezoek. Ja, toch meneer, van mij kan het niet. Zeg, waar staat het in de Bijbel? Staat er nou in de Bijbel, nou kan iedereen zalig worden, behalve meneer Jansen? Nee. Kom maar, kom maar. Maar zoals je bent. En niet rusten. Eer ik rusten mag. In dat bloed van Christus. Dan zal die boer zeggen, ik ken je. Maar je hebt mij nodig. En nou ken ik je met een eeuwige liefde. Haast u om uw levens willen. Kan voor jou ook nog. Want ze zullen komen. Hij wil het. En omdat God het wil, daarom zullen ze komen. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 95. Wij slaan nog op Psalm 95, het vierde vers en het vijfde vers. Want hij is onze God en wij, en het vijfde vers, verhard u niet, neem zijn genaam. 95, 4 en 5.
Thank you.
Heren, mogen wij uw heilige naam danken dat we zo samen naar uw woord hebben mogen luisteren. Toch wel een indringend woord. Een brandende vraag naar de vrucht van de prediking. U begon met een opwekking, strijd maar om in te gaan. Door die enge poort. U gaf ons een vermaning. Dat als het geloof ontbreekt, we straks de deur dicht zullen vinden. Maar toen ook het antwoord. Zo rijk, zo genadevol. Zij zullen komen. Van alle kanten van de winden. En ze zullen aanzitten. In Gods koninkrijk. Heiligt dit woord in de harten. En laten we dat beloftewoord mee mogen nemen. Om daarop rustende zo tot u te komen. En u smeken om uw genade. En u ontfermen, omdat niemand van ons rust, eer we rusten mogen, in de bloedwonden van Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Heer, laat het woord mee mogen nemen. En heilig het in de harten. Dat ze zijn werking mag doen. Heel de week door, heel ons leven door. Wij bidden het u, hoor ons. Uit genade. Heer, we gaan weer naar huis, beveilig ons op de weg. En mogen we op uw tijd nog eens een keer hier samenkomen. Om weer naar uw woord te luisteren. Wij bidden u dat uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Het vijfde van 42. Kerkbodes meegenomen, die liggen daar op de tafel. Dat was een kerkbode van februari van mijn gemeente. En heb ik speciaal gewijd aan de watersnood. En het is een leesbaar kerkbode. Ik heb er wat voor u meegenomen. Als u er zin in hebt, mag u dat voor niks meenemen. Hartelijk ter lezing aanbevolen. Dus neemt u rustig er een mee. We gaan nu naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.